We gaan het in deze uitzending ook over het verleden hebben, want we gaan even een blik werpen in het leven, de leven en werken van de man die hier bij ons zit, namelijk Willy Kaboor. Willy is de laatste weken in het nieuws gekomen, hij is op televisie gekomen. Zowat alle kranten hadden een foto van hem op de voorpagina staan. U hebt er kunnen over lezen, maar toch dachten wij dat een gesprek van man tot man met deze Willy Kaboor, dat dat toch nog wel eens iets aparts kon worden. We gaan even met hem spreken, natuurlijk over die Elfstedentocht, maar ik denk dat wij beter eens beginnen met een kijkje te nemen in het leven van Willy, hoe dat allemaal zo gekomen is. Van waar gaat de mens de idee vandaan om de schaatsen aan te binden en zich daarin te specialiseren, eigenlijk een heel leven lang. Dat zal wellicht in de jonge jaren van Willy te vinden zijn, die oorzaak daarvan. Willy, jij bent een Maldegemnaar?
Ik ben geboren en leef nog altijd in Maldegem, ja.
Mm-hmm. Misschien kun jij eens iets vertellen over je allerjongste jaren hier in de gemeente. Je bent nu 53 jaar. Dus jij hebt die oorlogsjaren meegemaakt. Toen was je een jonge knaap. Je hebt hier ook school gelopen in Maldegem, veronderstel ik.
Ja, ik ben geboren in Maldegem. Ik heb gans mijn leven in Maldegem gewoond. En school loopt natuurlijk ook dan, hè. Ik heb de oorlogsjaren in school meegebracht. Ik heb meegemaakt. Ik heb zelfs nog in een kerklokaal naar school gelopen. Met de familie Buis in de Stationsstraat naar school gelopen. In mijn eerste schooljaar waren in de eerst bij de Maricoon hier in de kleuterklassen. Daarna in de broederschool tot aan het tweede studiejaar. En vanaf het derde voorbereidende jaar naar nu de Rijksmiddelbare School, dus Koninklijk Neel. Dat was dan in de Katsweg in die barakken. Dus de vroegere tekenschool en de barakken.
En stond dat op de plaats van de huidige school?
Dat was langs de mevrouw Koertmanslaan nog altijd die barakken stond. En een beetje verderop langs de Katsweg stond die het tekenlokaal van vroeger, ja.
En dat is toen gebombardeerd, geloof ik, hè? Die barakken of in brand
gestoken? Ja, er is een brand gekomen, maar dat is weinig van verder gekomen. De school is blijven bestaan daar en we zijn verder kunnen werken. Maar normaal gezien is het een nieuw gebouw verrezen. En wij moesten dan naar het gebouw van dokter De Lille op de hoek van Anne Postenaar. Mm-hmm. Daar heb ik dus de handstijd naar school geweest dan. En de meisjesafdeling was dan in de Stationsstraat in het vroegere tekengebouw.
Mm-hmm. Ja. Ja, Willy, je bent dus geboren en getogen Maldegemnaar. Ook altijd zeer actief geweest. Niet alleen op sportief vlak, ook waarschijnlijk bij vele inwoners van Maldegem gekend, als man van de Raad van Elf, van verbroedingscomité's, zelfs een beetje vanuit de politiek. Vertel eens iets over dat die Raad van Elf, wanneer ben je daar, heb je daar deel van uitgemaakt?
Ik kan juist een datum erop zetten, maar de Raad van Elf. Ik was juist nog voor de Raad van Elf medewerker aan de stichting van Carnaval in Maldegem. Dat was samen met Willem Bouwens, alias Tamboer moet ik zeggen, Marcel Davelozen en als feestleider Rosila Teste. Dat was een verkiezing en geen verkiezing, maar Tamboer werd prins Carnaval dat jaar en Marcel Davelozen en ik werden de narren. Dus we gingen op een open koets, op een kar of zo gezegd, door Maldegem en een beetje het feest vieren. En dat was het begin en de start van het carnaval. Het jaar erop is de Raad van Elf gesticht, waar ik een zevental jaar heb van deel uitgemaakt. En achteraf gezegd, ja, het wordt een beetje veel. Sport, Raad van Elf, andere bezigheden, koersen met de fiets. Het was een beetje allemaal te veel om te duren en om het goed te kunnen doen.
Het carnaval anno 1980 eigenlijk, en die jaren erop, vier je dat nog altijd mee? Ben je nog altijd actief in de carnavalbeweging?
Ik ben niet meer actief in die carnavalbeweging. Ik heb de kans niet. Ik zit nu volledig vast in de sport en tijdschaatsen. En de meestal zijn we op verplaatsing in het buitenland. Oftewel een meting, een internationale meting of een nationale meting in het Brugse. Dus in Bodenpark.
En hoe sta je tegenover het carnaval in Maldegem? Heb je daar een bepaalde mening over als kenner eigenlijk van vroeger?
Dat is heel, heel, heel positief. Ik hoor niet anders of lof van die mensen en daar moeten er werkers zitten. En ik heb het ook gedaan nog. En wij hebben er ook moeten voor werken. En het was moeilijk om ervoor te werken. Maar iemand die er aan mij aan bezig houden, de goede zaken erin. Ik vind het echt een positief carnaval.
En dan die verbroedering. Die verbroedingsgedachte. Hoe ben je daarbij verzeild geraakt?
Ja, in het begin van de verbroedering heb ik ook nog een gezin van Lampertijn bij me thuis gehad. Om te overnachten. Dus, dat kwam door Nela Zoom, moet ik zeggen. Ringo zo zegt tegen mij, zeg, Willy, zou je niemand kunnen ook helpen logeren bij u? Dan kun je mijn lamppartij maken. Ik zeg, ja, nee, ik wil wel mijn lamppartij, maar dan moet ik voetbal, nee. Ik ben niet een echte voetballer, ik had vroeger wel in school gevoetbald en een keer een klein beetje anders gevoetbald. Maar zeg er niet, dat kan toch niet, zegt hij. Zegt, het is alleen de ploeg die aangesloten is aan de Nationale Bond, die mag voetballen. Nee? Maar ik zeg, steek er me toch tussen, anders gaat het niet mee. En René heeft er me tussen gestoken en op de bus hem een rol gemaakt en een beetje plezier gemaakt met de mensen allemaal. En Kaboor ging toch hols, had ik gezegd. Nee? Dus ik zeg, ik ga niet maar met mijn linker nemen, met mijn rechter nemen, met mijn hoofd. Nee? En we zijn een amper even gekomen, het was snikkend hier. We hebben gevoetbald, we hebben verloren, maar ik heb toch 2 goals gemaakt.
We horen toch dat die sportgedachte altijd een beetje boven zwemt bij Willy. Hè? Ook wanneer hij zich kandidaat stelt in de jaren 70 op de GVP-lijst, is dat ook ergens met een bijbedoeling om iets te gaan doen voor de sportieve mensen uit Maldegem?
Ja, ik was kandidaat op vraag van de uitredend burgemeester van meneer meester De Muyt. En van ja, wat zei je dan? Ik was niet een echte politicus. Ik was niet een echte politieker. Ik volgde dat een klein beetje. Ik kon wel mee op sportgebied, maar niet op politiek gebied. Maar meester De Muyt zegt tegen mij, zegt, doe het maar, zegt hij, dat gaat wel goed komen. En ik heb een beetje al langs de sportkant gewerkt voor die partij, dus de GVPL. En langs de andere kant op de eenheidslijst stond Theo Roets. We hebben een beetje pikant tegenover elkaar geweest, maar het was sportief pikant. Dus ik had er nog een anekdote, dus op het gebied van politiek. Dus Camille Linneman was ook in dit moment in de Raad van Elf. Ik ook op dat ogenblik. Camille zat ook in de eenheidslijst. Camille deed zijn programma met de micro op de baan. Ik ging gaan plakken met een collega van mij. Op een zeker moment plakten wij geweldig goed en hoog, want wij hadden een uitschuifbare borstel. En Camille passeert hem met zijn wagen. Camille zegt, ja Willy, zegt hij, ik kan wel hoog plakken. Zegt hij, zegt, zou je mijn foto erin plakken? Dus van het tegenpartij, ik zeg, Camille, waarom niet? Ik zeg, we gaan daar een schoon op zetten, maar dan moet ik roepen voor mij. En Camille heeft er verder roepen, stem voor Kabul, voor Kaboor, GVP 11. Zo ging het vlot door elkaar, dus zonder ruzie, wel sportief en uit voor zijn partij.
Dus politieke tegenstanders kunnen naast de politiek best vrienden zijn volgens jou?
Ik denk dat dat moet. Er moet een oppositie zijn, er moet een regerende partij zijn, maar oppositie en regering moeten samenwerken.
Heb je dat avontuur nog eens over gedaan bij de volgende verkiezing of had je het bekeken met 1 keer?
Het was voor mij genoeg, ik had de belevenis gehad. Hè. Dus ik heb er veel van geleerd en veel mee beleefd. Ik had nooit gewist hoe dat kon gaan, maar nu weet dat ik wel.
Hoeveel stemmen heb je behaald, weet je dat nog?
Moeilijk, 270 of zoiets, ja. Dat was voldoende voor mij, hoor. Ja.
Nooit ambitie gehad om echt door te stoten tot in de gemeenteraad?
Nee, omdat er in Maldem toch zo weinig gedaan wordt voor de sport. Dacht tot dat doen. Nu is het uitgegroeid met de sportraad. Maar voor die was er geen sportraad die werkte. En dan moest er feitelijk voor de sport gewerkt worden. En er was niemand die voor de sport werkte en die hem inzette volledig voor de sport. Dan heb ik ook gezegd, waarom moet ik politieker worden of begin politiek als die langs de sport om kan.
Nogthans, als we de grieven van de sportraad bekijken en beluisteren, dan klagen zij nog altijd dat er te weinig medewerking komt vanuit het gemeentebestuur. Dus misschien toch een reden om dus een paar sportmensen in die gemeenteraad te krijgen. Van daaruit te gaan werken?
Misschien wel noodzakelijk, maar de sportraad doet er zelf ook weinig aan om sportmensen te laten komen. Dus ik heb zelfs gezegd, waarom betrek je hier niet de echte sportmensen in de sportraad? En niet alleen mensen die er nut uit halen. En ze hebben me dan ook links laten liggen.
Misschien kunnen we straks nog eens praten over die sportaccommodatie in Maldegem. Er staat hier nog één iets op mijn papier, wat misschien ook een klein beetje met carnaval te maken heeft, Willy. Jij bent namelijk ook een aantal keren actief geweest in een playback gebeuren. Hoe is dat gekomen?
Ja, dat is gekomen. Ik heb een goede vriend van mij, dus Paul Hooivaars, die mensen van zeil zaten. Dus ook een bestuur zit in een schaatsclub bij ons, een schaatser zelfs. En die mens is nogal een goede playbacker op hemzelf, dus als soloman. We zeiden ook, wij zouden er iets moeten doen voor de club, dus voor het schaatsclub. We hebben iets ingestudeerd een beetje. Hij zegt, dat zouden we moeten kunnen doen. Maar ik sprak dan ook van jongens van mijn gemeente, dus omdat er een playbackwedstrijd was op de Brille Kermis. En daar stond op, een groep of een individueel, maar ze moeten afkomstig zijn uit de wijk. En dan heb ik gezegd tegen mijn vriend, Ik zou er wel aan willen meedoen. Ik ben van den Briel. En hij mag meedoen als begeleider, maar als topman voor mij. Maar zeg maar zo, dan moet je een groepje doen. We hebben een groepje gemaakt en we zijn erin geslaagd om de overwinning te behalen de eerste keer. Na twee trainingen.
En als wat heb je gepleegd?
Het was Bill Haley en his Comets. Met Go in the Saints, Go Rock and Roll.
Dat is een rock and roll gedoe. We gaan die plaat eens opzoeken in onze discotheek. Ja. En als we die kunnen vinden, dan gaan we ze ook nog draaien deze morgen. Willy, we kunnen het niet naast kijken dat bij al hetgeen je doet of gedaan hebt, dat er altijd een ondertoon van sport aan te pas komt. Hè? Playbacken voor de sport, verkiezingen, politiek voor de sport en zo meer. Kunnen we spreken van een echt sportief leven?
Ja, gelukkig. Gelukkig. Dat sportieve erin zit.
Erg belangrijk voor jou.
Ja, ik zeg sport maakt gezond en sport moet er zijn om een mens levendig te houden. Dus ik kan in een zetel sterven, ik kan op een sportveld sterven, maar ik denk nog altijd, sport maakt gezond.
En wat versta je dan onder sport? Echt topsport of gewoon in beweging zijn?
Het moet niet altijd topsport zijn. Recreatiesport kan ook leuk zijn. Ik ben minder geneigd om recreatiesport te doen. Ik ben meer competitief ingesteld. Omdat ik zeg, ik wil altijd het volle geven van mezelf. En mij proberen waar te maken voor een club als nodig is. En op die manier, recreatief, vind ik wel heel mooi. Maar de volledige inzet van de persoon zit er altijd niet in. Dus ik denk wel een beetje karakterwerk. Dat is er nodig.
We gaan straks dus de sportieve carrière van Willy Cabor gaan bekijken, luisteraar. Maar toch ook nog eens dus verpozen met de volgende plaat.
Willy, een leven in het teken van de sport. Sport, daar ben jij wellicht al van jongs af aan mee begonnen. Was hij altijd al een raspaardje van kleins af aan?
Ik heb altijd graag sport gedaan van school op me af, want ik ben nog te laat gekomen in de klas, omdat we op de markt voetbalden.
Dat was toen nog mogelijk in de tijd. Stond nog geen auto's op de markt?
Ja, maar dat was aan het kantje daar.
Geen betaald dus, parkeren op de markt?
Nee, er moest nog niks wegschoppen. Ja. Dus dat was op een klein balletje, we voetbalden wel een beetje en we zochten ook wel de leraar uit waar we minder straf van kregen. Hè.
Misschien waren er op die manier vroeger eigenlijk wel meer sportmogelijkheden voor de jongeren. Zij konden zo wat overal hun sporten beoefenen.
Ja,
zonder daarom te beschikken over echte geaccommodeerde terreinen.
Ja, maar vroeger waren de kinderen rapper tevreden. Hm. Dus met een slecht paar schoenen dan kon je voetballen. Je moest niet de perfecte schoenen hebben.
Geen perfecte bal.
Geen perfecte bal. Dus op een slappe bal, op een slappe plastieke zak ging je af voetballen. Dus je moest niet perfecte schaats zijn, je moest niet perfecte fietsen om te koersen. Mm-hmm. Als alles ging.
Over dat schaatsen vroeger wil je nog het volgende. Ik had het ook van mijn ouders nog gehoord dat de winters vroeger zoveel strenger waren. Aan jou dan nog de vraag tussendoor, is dat eigenlijk zo? En ook dat er in Maldegem veel meer schaatsmogelijkheden waren vroeger door overstromingen eigenlijk. Vertel daar eens iets over.
Ja, de winters waren mijn inziens misschien niet strenger, want als je het hoort uit de statistieken zijn er ook nu winters die strenger zijn dan vorige winters. Maar er was meer mogelijkheid voor om te schaatsen. Dus het zag er mooier uit. Het zag er strenger winter uit omdat er meer waterplassen waren. Dus als ik spreek van waar ik leren schaatsen heb, de Meersen, het Vosnol. Dat was één blanke zee, moet je zeggen. Dus de Ede was nog niet recht getrokken. De afvoer was nog niet zo geregeld. En alles kon onder water te staan. Dus als alles onder water staat en het is geen diepe plas, bevriezen trappen. Er zat geen wind op. Het was een hele vlakte. En daar kon iedereen schaatsen. Dus dat stamp vol, moet je zeggen. Dan hadden we ook nog de kasteelwal. Waar iedereen kon terechtkomen. Bij de vroegere burgemeester, meneer Rotsaert naar Tijn ook. En wij mochten daar schaatsen en wij kregen daar volledige animatie. Want ik weet nog van de periode dat wij daar schaatsen met een trapladder met een grote lamp op gericht op het water. Een radio op een stoeltje gezet, een kampvuurtje gemaakt en iedereen was daar welkom. Zelfs de huidige burgemeester leerde dan ook schaatsen met mij tezamen.
Ah, maar daar hadden wij ook nog weet van. Hè? Wij zijn nog niet zo oud,
niet zo lang geleden.
Toen ik jong was, maar schaatsen dat kon ik niet, ik kan het nu nog niet. Maar wel gaan glijden op de wal met de ijsstoel en zo, met de sleden, dat zat er wel in. Dat is eigenlijk allemaal gedaan de laatste jaren. Heb je daar ook een idee over, Willy?
Het is spijt, het gemeenschap zou meer elkaar moeten helpen.
Iedereen zit zo wat in zijn eigen huisje, voor zijn eigen kastje.
Ja, dus ze komen moeilijk naar buiten, ze komen moeilijk voorop. En als er iemand een ander kan helpen, dan zullen ze het misschien nog niet doen. of misschien een zekere groep Arab alleen maar, niet in het algemeen. Dus ze blijven te veel onder zich en ze vloeien niet uit.
Ook een beetje helpen uit, met de bijgedachte om er ook zelf eventueel liefst goed bij te waren.
Misschien wel. Vroeger was het zo, en vroeger was help me om te helpen en iedereen hielp elkaar. Dus als er een mogelijkheid was, kon er geschaatst worden. Als er een mogelijkheid was, kon er gevoetbald worden. Dus elk stel is een wijp te beschikbaar, elk stel is een vijver beschikbaar. En maar nu is het een beetje meer privé. Dus.
Willy, je hebt nu zowat alle media gehaald via jouw grote prestatie toch op die Elfstedentocht. Maar dat is niet zomaar gekomen. Jouw sportiviteit, je bent ook nog in andere takken, in andere sportieve takken bedrijven geweest. Ik denk aan lopen, koersen, zelfs boksen. Vertel daar een beetje over.
Ja, mijn loopbaan als sportmens, dus schaatsen was louter in de winter. Het fietsen deed ik ook graag. Ik heb nog een nieuwe fiets gekregen van mijn moeder. En ik mocht er niet meer fietsen in de velodrom in Waldheim. Er was vroeger een velodrom in Waldheim. Ik heb er nog mee gevallen, dus ging naar de tekenschool en voor de tekenschool, die s'avonds om 6 uur begon, ging met een donker nog in de winter gaan fietsen op de velodrom en een valpartij en zover. Maar ik ben van tien uit de Sint-Anders gesprongen. Ik heb eerst gevoetbald. Ik mocht niet meer voetballen. Ze gingen mijn been afschoppen. Ik heb dan een beetje gebokst. Ik mocht niet meer boksen. Ik heb een jaar gebokst. Mijn moeder wilde dan slaag kregen of een ander slaag gaf. Dus ze hebben dan een match gezien en er was enorm veel bloed bij. Gelukkig niet van mij. Maar ik mocht dan niet meer boksen. En in de duik heb ik toch gebokst, maar mocht van mijn vader wel. Dan heb ik bij hen koersen en ik weet nog een anekdote ervan. Dus ik mocht niet boksen, mocht niet voetballen voor mijn benen, voor mijn aangezicht. Maar dan zeg ik tegen mijn moeder, dan krijg ik een bultje. En we gingen samen gaan wandelen. En iedere keer dat mijn moeder, mijn vader en mijn zuster met mij gingen wandelen, dan staat mijn schouders op, mijn hoofd en mijn nek getrokken. En ik moest een klap op mijn schouder. Ja, ik zag geen sport, maar toen krijg ik een bultje. En zo, 14 dagen later, krijg ik dan een fiets. Ik heb een fiets gekregen van mijn moeder, dan mocht nog toch koersen. Dus dat ging er beter door. En zo zijn we volop aan de competitie begonnen.
Ja, dat koersen is toch heel belangrijk geweest ook in jouw sportieve loopbaan. Je hebt ook nog echte koersen meegedaan.
Ik heb een paar jaar gekoersd. Ik ben begonnen bij de onderbegeling, dat ze vroeger zeiden. Dat is de hele kleinste. Ik heb daarbij gereden dat het moest overgaan tot de junioren. Ik heb dan een paar koersen gereden met de liefhebbers. Daarachter ben ik dan gestopt door omstandigheden dat ik met het leger ging. Ik ben 3 jaar soldaat geweest en na het leger heb ik gezegd, ja, wat ga ik nu doen? Een beetje lopen, een beetje van alles doen weer al. Allemaal dat sporten, een beetje werk natuurlijk ook. En op een zeker moment zag ik Jacques Kruikoersen, de huidige politieman hier in Maldegem. Ik zeg, ja, als die zo rap kan, dan kan nog rapper hoor. En ik ben gaan trainen met Jacques samen en met een paar andere vrienden. En dat ging goed en ik ben mijn vergunning genomen van corporatief. Ik ben bij een corporatief rijden en een van de koersen dat ik gewonnen heb is nummer van het volk. Dus ik deed het goed, deed het graag. Ik was een beetje stom in de koers, ik werkte veel van de anderen. Ik kon niet spurten op het einde. En de groep aankomen en laatste van de groep kijken, die rol natuurlijk. Ik heb het altijd graag gedaan. Ik deed het met volledige inzet en misschien stommiteit. Ik heb misschien minder goede uitslagen gehaald door te veel te werken. Mm-hmm. Door te sportief te rijden. Mm-hmm.
En dat schaatsen, wanneer is dat eigenlijk de bovenhand beginnen halen?
Ik heb altijd geschaatst, moet ik zeggen, maar in competitie. Ik ging nooit competitie rijden, want ik kende geen competitie in schaatsen. Maar op een zeker ogenblik in het jaar 63, dus het jaar waar ik de nummer van volk gewonnen heb ik gewoon schaatsen regelmatig naar Sluis. We schaatsen ook op Kasteelwal hier natuurlijk altijd. Maar s'avonds was van 6 uur naar Sluis. En van Sluis schaatsen naar Hoeken en terug. Met kunnen schaatsen, dus met die schaats met je tandjes op vooraan. En dat was al iedere avond hetzelfde. Een gure weeromstandigheden schaatsen van Sluis, Oeken, Sluis. En zo verder. Altijd maar terug. He. Op een zeker ogenblik fakkeltocht en zo verder. Dus wij konden niet trainen om te fietsen. Maar de nummer van volk naderde dan een grap. Op 2 maart win ik nummer van volk. Maar weinig fietsen, maar met veel schaatsen. Dus schaatsen is ongeveer het fietsen zonder zadel. Dan heb ik gezegd, ja, ik kan het niet. En een paar jaar later was er weer zo'n strenge winter, in 67, en ik kocht me dan schaatsen. Moest ik er een terugdragen hebben, ik ging ze terugdragen met snel schaatsen, maar de dag erop, ik stond er al een beetje vast op. Ik kom in Damme, ik ging op de Damse Vaart, in Brug op de Vaart. Ik schaatste naar Damme, kom in Damme, ik zie ze dan met nummer op hun schaatsen. Ik vraag er aan een zekere persoon, is die wedstrijd? Ah ja, natuurlijk, zegt die ander, daar heb je geen nummer op. Ik zeg, mag ik het meedoen? Ik stond in schuim en zweet van met de wegen af om er toe te komen. Ja, zegt hij, waarom niet? Bij de amateurs of bij de senioren? Ik zei, bij de amateurs natuurlijk. Ik zei, het is de eerste keer. Ah, hij zei, dan zijn het later, die zijn bezig. Ik zei, zet hem dan voor de senioren. En dat was een wedstrijd van 28 kilometer 800. En hoe dat komt, weet ik niet, maar ik was de vierde. En de uitslag, mijn eerste wedstrijd. En ik werd dan benaderd, zoals nu moet ik zeggen. Kom bij ons, ik kom bij ons, dat was de Ooidonk van Bach de Marjaleerne. Kranenpoel van Alteren. En uiteindelijk heb ik dan aangesloten met de Kranenpoel. En langs die weg om zijn we dan bij een shorttrack rijden in Brussel. Dus Kranenpoel ging naar Brussel in de zomer, in de periode.
Misschien kun je toch even uitleggen, want wij begrepen dat ook niet zo goed. Shorttrack, wat is dat? Wat betekent dat in de schaatsport?
Ja, er zijn verschillende takken. Dus in het snelschaatsen. Dus in Nederland zijn ze hardrijden op schaats, bij ons zijn ze snelschaatsen. En dat is drieërlei. Er is er het marathonschaatsen. Het 400 meter baan schaatsen en het shorttrack. Shorttrack is het schaatsen op een kleine baan van 111,12 centimeter voor het ogenblik. Vroeger was dat een baan van 125 meter. Dan is het een baantje geworden 110, dan 115 en nu uiteindelijk 111,12 meter. Omdat dat gemaakt is om de afstand te maken op een halve ronde, op een volle ronde voor de volledige afstand. Dus de 500 meter is 4,5 ronde. De 1000 meter is 9 volle ronde en zo verder. Dus over het gemak. Dus shorttrack gebeurt meestal binnen. Toerschaatsen of lange marathonschaatsen gebeurt altijd buiten moet zijn. Dus is over langere afstanden. Dus, marathon, het woord zegt zelf. En de 400 meter baan is feitelijk net als shorttrack, maar over een grotere ovaal. Dus een ovaal van 400 meter met twee man in de start. Maar shorttrack gebeurt altijd een massastart met 4 of 6.
Zo mensen, Willy staat momenteel op de schaats en ik denk dat de luisteraars thuis nu toch wel zeer benieuwd zijn naar dat Elfstedenavontuur. Daarover gaan we het hebben na de volgende muziek.
Ja, en Bill Gailey die is bij ons ook te gast, zij niet in playback versie, maar wel in levende lijf op de plaats en die wordt gestart door Andy. Dan zijn we bij de Elfstedentocht beland. Willy, voor jou een hele onderneming en we hebben gelezen ergens dat jij ook al een beetje de bedoeling had om verleden jaar mee te doen. Maar dat is dan om door omstandigheden, je was te laat geloof ik bij de inschrijving, niet meer kunnen gebeuren.
Eigenlijk niet te laat, maar te laat voor een voorbereiding. Want ik had gedacht en gewild in de wedstrijd rijden. Nu blijkt dat het bijna onmogelijk is, heb ik toch bij de toertocht gereden. Maar vorig jaar had ik gezegd, dus wedstrijd of ik rij niet mee. En maar de wedstrijd, dan moest ik ook begeleiders hebben, want iemand die 8 uur werkt, heeft ook 3 maaltijden nodig op zijn werk. En die mens krijgt zijn maaltijden ook meegenomen van huis, maar kan toch op een gemakskunde aan tafel zitten eten. In schaatsen is het anders, dus 8 uur wedstrijd rijden of 7 uur wedstrijd rijden in de wedstrijd, dan moet je ook eten. En dan kan je niet zoals een toerijder je weet meenemen op je rug en zo verder, dus dat is allemaal een ballast. En ik had gedacht van begeleiding. Dus 3, 4, 5 plaatsen begeleiding te krijgen. Dan moet ik de mensen hebben die begeleiden. De mensen die vrij krijgen om naar die wedstrijd te gaan. En ik had die niet. Want die mensen moeten ook overnachten. Ik denk wel dat die mensen me gratis zouden meegaan. Maar moesten ze niet gratis meegaan, moet je toch voor vervoer en voor slaping zorgen voor die mensen. Het kost een hoop geld. En ik kon het niet waarmaken om dat te doen. En ook niet waarmaken om die mensen op dat korte momentje beschikbaar te krijgen. En daarom heb ik gezegd, vorig jaar, dan doen we het maar niet. Het zal misschien nog wel een keer lukken, want het was een betrachting om toch ook een keer naar Steentocht te rijden in mijn loopbaan. Te meer omdat als trainer van de Brugse Schaatsclub, ik daar sta en nog voor het ogenblik sterk aangeschreven als afstandrijder bij mijn jongens en mijn meesters. En dat ze zeggen, ja, maar zeg je dat altijd maar dat ik kan, maar waarom houd ik je niet doen? En op aandringen van die mensen heb ik dan nu dit jaar er toch naartoe gaan en naar Steentocht.
Uh-huh. En hoe was dat daar in Friesland? Kun je daar even een sfeerbeeld van geven? Je bent daar naartoe vertrokken de dag voordien, dus ja. Na de middag?
Ja, ik heb gewerkt tot ongeveer 11:30. Ik mag zeggen, ik heb de volledige medewerking gekregen van mijn baas waar ik werk. Dat is in Brugge Perkieplastiek. En die mens heeft gezegd tegen mij, ja, doe het maar. We gaan u helpen. Dus ik heb een trui gekregen van hem. Ik zei, dat doe ik ook iets voor u. Dus ik heb met een koerstui van hem gereden en ik ben er vertrokken, smiddags 11:30. Dus naar huis, kom thuis. En dan moest ik thuis nog bellen, of mijn vrouw wordt een keer gebeld naar Leeuwarden, om te vragen, is die inschrijving in orde? Want die 400 kilometer heen en 400 kilometer terugrijden, om niks, dat ging het niet doen. Zwart rijden ging ik ook niet doen.
Er waren, als ik mag onderbreken, toch heel wat moeilijkheden mee met die inschrijvingen. Heb ik gelezen dat er veel Belgen van een kale reis zijn teruggekomen of zelfs niet zijn vertrokken. Onze ambassade heeft zelf moeten bemiddelen, geloof ik, over de...
De VVV.
Ja.
De VVV heeft bemiddeld bij sommige mensen, maar... Dat was mijn bedoeling niet. Ik had een andere relatie te plaatsen, dus langs de shorttrack om. Ik had meneer Kalsbeek van Leeuwarden, dus de vaderschapsje van Leeuwarden, en ook een mens die een beetje invloed heeft ter plaatse. En die mens zegt tegen mij, Willy, als je wil meedoen, dan zorg ik voor de inschrijving. Maar later bleek dat die mens het wel goed gedaan had. Maar ik kon me maar verzekeren, dus morgens om 11:30 kon ik me pas verzekeren dat ik voor 99% ingeschreven was. Dus 99% is er nog geen percentje kans om te missen. Ik heb gezegd, op dat percentje ga ik wel rekenen en ik bel nog een keer die mens. Ik heb hem opgebeld, maar dat die 1% komt in orde, zegt hij dat. Moest niet lukken, kom bij mij.
Hoe komt dat dat zo moeilijk is om in te schrijven?
Normaal is het daar een aanstedencomité. En dat aanstedencomité zegt ook, dus die mensen moeten ook een geld krijgen. En je moet jaarlijks inschrijven als lid van het aanstedencomité. En dat was vroeger 5 gulden, dan 7,5. Nu hedendaags zijn er 10 gulden. Maar ze laten ook maar 16.000 mensen lid worden van dat comité, omdat er niet meer mogen starten.
Ja, en dus je moet eigenlijk al op voorhand lid zijn van dat comité, om als het ooit eens doorgaat, dat de winter hard genoeg is om dan te kunnen meedoen.
Ja, er zijn mensen die 22 jaar lid waren, zonder deelname, dus van 63 tot en met 85. En met 85 ben ze erbij gekomen.
En is dat zowel voor de wedstrijd als voor de Tour?
Voor de wedstrijd is het heel anders. Dan moet je relaties hebben. Om in de wedstrijd te komen, moet in feite Nederlander zijn om in de wedstrijd te komen.
Ah, ja.
En ook al moet ze iets bewezen hebben. Dus alhoewel dat er dan mensen zitten met een ferme duw, denk ik wel. Want er zijn mensen die niet bekwaam zijn om in de wedstrijd te rijden. De mensen die het zelfs moeilijk hebben om een toertocht uit te rijden binnen de zekere uren die wedstrijd te rijden.
Er was daar een hele zwendel met die lidkaarten, hebben wij op tv gezien in praatprogramma's onder andere. Lidkaarten die op de zwarte markt werden verkocht, waar heel veel geld werd voor betaald. Is dat zo'n eer om die Elfstedentocht toch te kunnen meerijden?
De mensen hebben allemaal een betrachting, toch zeker de Friesen, om die steentocht te rijden. Dat is hun steentocht en ze willen daar rijden. Ze willen allemaal dat kruisje halen, dat is symbolisch. Dat spreekt tot de verbeelding. Dat kruisje als Fries, iemand die schaatsen moet dat kruisje hebben. En daarom hebben echt zoveel belang aan de deelname. Want geld, zeg ik wel, ja, er was geen geld. Ik heb naar Friesland gereden, naar die percentverzekering dat ik gekregen had. Ben naar Friesland gereden. Ik heb nog een beetje moeilijkheden gehad. Ik heb in een kolonne gestaan daar. Ik heb 1,5 uur gereden op 3 kilometer. Ik heb moeten lopen om op tijd in Friesland hal te geraken. Dus dat was de eerste training al.
Altijd met moeilijkheden.
Ja, dus kon niet anders. Dus 2,5 kilometer lopen. En dan toch heb ik nog een tijd in Friesland al komen. Die mens heeft me dan geholpen aan een startbewijs. En nummer 20.238 had ik al startbewijs. En dan zouden de mensen, ze zien ik buiten komen. En die mensen stonden er al zeker 3-4 uur te wachten om aan een startbewijs te geraken. Met spandoeken, ik heb geen startbewijs. Wij zijn Friesen zonder startbewijs. Stonden er op Fries geschreven. Dus de andere mensen, wie gaat me aan een startbewijs? Dan anderen die komen sluiks bij u. Verkoop je startbewijs niet, 1000 gulden, dus 18.000 frank moet zijn. Dan anderen die de vragen aan mijn vriend vroegen ze, startbewijs verkopen. Zijn broer stond er ook als Belg. Mag ik uw identiteitskaart niet leren? U krijgt er 500 gulden voor. Dus om als Belg te kunnen inschrijven enzovoort. Er zijn mensen die 14 dagen verblijf geven in een chalet. Om te kunnen starten, dus voor uw startkaart. Dus
wij kunnen ons dat hier nauwelijks voorstellen, denk ik, hoe hoog men daar het schaatsen inschat. In Friesland.
Het is enorm, het is een aparte bedoeling. Een Fries is een schaatser, moet ik zeggen, een hart en nieren. En moet zeggen, dus, ze doen het goed ook. Ze kunnen schaatsen, maar het is een carnavaleske bedoeling.
Mm-hmm.
En ik denk dat het, moest als het zo voorgaat, misschien ook wel uit de hand zal lopen. Omdat er nu te veel mensen geweigerd worden. Er is zelfs een zwarte bond gesticht. Van zwartrijders.
Er waren al klanten die schreven dat de Elfstedentocht kapot zal gaan aan zijn eigen succes.
Het kan. Dus iedereen wil deelnemen. En als het niet meer verder kan, dat er een einde gemaakt wordt aan inschrijving van veel mensen, dan worden zwartrijders. Er waren nu al een groot deel zwartrijders. En al die zwartrijders een bond stijgen, dan rijden misschien op zichzelf een Elfstedentocht. En het ijs is, en het water is van de waterstaat ook in Nederland. En wie zal ze eraf zetten, ik weet het niet.
Mm-hmm. Het schijnt dat het drankverbruik dit jaar enorm was daar in Friesland. Door toeschouwers dat het er echt een beetje uit de hand gelopen is.
Wij hebben er weinig van gezien. Ik heb wel gezien dat de cafés proppenvol stonden, dat ze buiten de cafés stonden, maar dat was meer in de minder grote cafés of minder deftige cafés. Want ik kan zeggen, mijn vrouw is ter plaatse geweest, was mee met mij en had gedacht, omdat wij verschillende keer naar Friesland gaan over de short track, in het hotel te gaan waar wij slapen, om daar een potje koffie te drinken, naar tv te kijken. En ze is er naartoe gegaan en het was gesloten. Dus alle deftige instellingen zijn gesloten. Mm-hmm. Zelfs de cafetaria en het drinkhuis, zo zei het, dat ze zeggen, in het station was gesloten.
En jullie zijn dan die avond voor de wedstrijd of voor de tour ondergebracht bij Friese boerenmensen?
Bij burgers, ja.
Dat was wellicht ook een ervaring apart.
Ja, dat is. Wij waren normaal gereserveerd van die meneer Kalsbeek ook in een hotelletje. Wij komen in een hotelletje 6 kilometer van Leeuwarden en Weerdum terecht. En die mens zegt, ja jongens, de reservatie is geboekt, maar er is geen plaats in het hotel niet meer. Jullie moeten bij particulieren. Ja, voor mij niet erg. Bij particulier kan je veel leren en veel zien. Een hoteltje is misschien wel netter, maar ik zeg ja, bij wie is het dan? We hebben daar een pintje bier of drie gedronken, in afwachting van ons eten. Een beetje heet, en dan zegt hij me, die vrouw daar, zegt hij, die man, daar moet je bij slapen. Die komen jullie af van pas. Wij zijn meegegaan, mijn vrouw is meegegaan met mijn vriend naar daar. Ik ben rond de kerk moeten rijden met mijn auto. En bij het aankomen met dat 1200 meter verder, wat mijn vrouw al ben. En stond ze al bij de schapen. Dus die mensen hadden een schaapstal met een paar zieke schapen. En moesten naar de schapen gaan bezoeken in eerste geval. Mm-hmm. Dus de voordeur was de staldeur. En eerst de schaapstal en dan binnen in de living. In de living gekomen was het eerst dat die vrouw zegt, ja, wat wil je drinken? Dus enorm gezellig, enorm goed, muziekje op. En de knusselzetels en op het gemak een beetje babbeltjes slaan. Die vrouw een Berenburg of een Genever of een biertje of een limonade. Dat is natuurlijk de plaatselijke Genever, de Berenburg. Mm-hmm. We hebben met ons drieën dus de fles geledigd. 11:15 was dat leeg. En dan zegt die vrouw ook, naar bed, nee, nu moet je gaan slapen. Dus met een commande was, eerst naar het toilet en dan naar bed. Dus wij komen boven die kamer. Ja. Het eerste dat mijn vrouw zegt, daar staat hier geen bed, zegt ze. We zagen geen bed, dat was een rommelkamer, moet je binnen zeggen, maar er was een gat in de muur. En er was, naar het schijnt, een alkoven. Dus met gordijntjes voor, wij moesten in die alkoven kruipen. Dus in die nissen in die muur hebben we dan geslapen, dat was 11:45. En 4:20 kwam die boerin terug op ons kamer. Ja, het is tijd om op te staan, jongens. Die moest zich klaarmaken. Dus amper 4 uurtjes geslapen. Nog gaan eten en naast het hotelletje. Terug de wagen in. En om 5:10 stonden we terug in kolonne. Dus ik moest om 5:30 starten in de Frieslandal, al lopende. Maar 5:10 stonden we in de kolonne, moet ik zeggen. We hadden pas een plaatsje gevonden, op 1.5 kilometer van de Frieslandal terug. En mijn vriend en ik terug, al lopende naar de Frieslandal. Dus 1.5 kilometer opwarming terug naar de hal. In al mijn haast had ik nog mijn eten vergeten, een droge voeding. De rozijnen was ik vergeten met mijn vrouw. Anders had ik alles mee. Maar ik kreeg in die hal zelf contact met een Duitser, die ken ik ook van de shortrack, die ook meedeed, een mens van Mannheim. En die zegt, neem muesli van mij. Die had een reep of twee muesli te veel mee voor hem, dus zegt hij, neem ze van mij. Dus het eerste contact was al goed, onder elkaar sportieve uitdeel van voeding. En na een tijd, dus 5:30 zijn we dan gaan starten in het Frieslandhal met 1400 lopers. Dus eerst starten de wedstrijders met een goede 300 en dat was om 5:00. 5:15 starten nog 1000. De mensen die genummerd zijn van 1 tot en met 999. En 5:30, dus om het kwartier, 1000 mensen. Maar bij ons stonden er nog 400 buitenlanders. Mm-hmm. Dat was het nummer vanaf 2000 tot en met 1999. Plus de 400 buitenlanders boven de 20.000. En zo zijn we dan naar de Zwette, dus de Zwette, het kanaal. Waar we moesten op de ijs gaan, he. Gelopen. He. Dus 1200 meter. En van daaraf aan in het donker. Met een temperatuur tussen 12 en 1500 nul. Het ijs op. He.
Je hebt verteld dat jouw drank, je citroensap, dat het van de hevige koude zelfs bevroren is geraakt.
Ja, het was in feite vervoer. Ik heb nog iets vergeten te zeggen. Dus bij die vrouw ook, bij die Friese boerin, hadden we ook de inlichting gekregen over het steentocht, wat dat het allemaal was. En ze hadden ons eerst een beetje aan de kant proberen te zetten om ons schrik te krijgen. Ze zeggen, we weten niet waar je aan begint. Het is een moeilijke tocht. Er zit een noordoostenwind. Het tijd is altijd niet goed. Er zitten veel scheuren in. Er zijn slechte beschadigbare plaatsen. Dus ze maakten ons een beetje schrik. Dan hadden ze een beetje minder goede bedoeling over die wedstrijd. En achteraf zegt ze, ja, maar je zult het wel kunnen als je getraind bent. En dan had ik mijn blaren laten zien op mijn nieuw, waar dat ik een week niet meer schaats. Dan zegt ze, dan moet je toch niet hebben. Neemt een nylonkous en doe nylonkous, dan is een tweede huid. Ja, maar dat doen we natuurlijk niet mee. Dan een panty van haar genomen en kon er ruim in, hoor. Er was plaats over. Dus, maar die heeft me toch de blaren bespaard. Uiervet, ze stond te luisteren naar tv. Ze zegt, kijk, zegt ze, Evert van Benten gebruikt uiervet om zijn heen te smeren. Zijn aangezicht. Moet je dat ook hebben? Ja, ik zou dat moet ik allemaal niet hebben, hoor. Mevrouw zegt, neem het maar, als van Benten pakt, neem het ook maar. Dus die vrouw zegt, dan haal ik het bij de koeien, zegt ze. Dus bij de koeien die pot vet gaan halen. En ik mij aangesmeerd met uiervet en ik... Achteraf was de goede bedoeling, want ik heb geen enkel moeilijke plaats gehad in mijn aangezicht. Het was allemaal, ik schaatste ook zonder skibril, ik had die ook niet mee. Dus er waren verschillingen van bevriezing aan vele mensen met hun ogen. Ik heb er nooit niets van gevoeld, mijn huid was zacht, ik heb nooit geen moeilijkheden gehad.
Je hebt toch iets overgehouden aan die afstiegen toch, hè?
Ja, achteraf blijkt het, dus na al die mooie belevenissen, dus het schaatsen en zo verder was prima. Maar achteraf bleek het dat ik bevroren voeten had. Hè. Bevroren teen, 4 aan mijn rechtervoet en 2 aan mijn linkervoet.
En niet gewaar geworden tijdens de wedstrijd?
Gewoon wat gewaar, het is koud. Ja, als het vriest is koud. Mm-hmm. Dat je koud hebt aan je voeten maar, en van je wangen. Maar aan mijn lichaam had ik nooit geen kou gehad. Mm-hmm. Aan mijn aangezicht nooit geen kou gehad. En achteraf ben ik aangekomen zonder moeilijkheden. Het verliep vlot. En op een ogenblik, ja, ik kom aan, het vriest al. Ik heb mijn schaats uit, ik liep op mijn pantoffeltjes. Nog niks gevoel. Ik heb er anderhalf uur gelopen om te wachten achter mijn vriend. En nog te kijken welke buitenlanders binnenkwam. Er was nog niemand binnen op dat ogenblik dan. Achter anderhalf uur tenzij mijn vriend. En ik ben dan met mijn vriend naar andere mensen gereden in Friesland. Om ons te verkleren natuurlijk. Dus 2 uur later. En ik heb niks gewaar geworden. Maar daar bij het verkleren zag ik dat mijn tieren gewoon stonden. De mens zegt, ja, dan ga ik gebeld bij iemand die ook een beetje medisch is. En die mens had gezegd, een warm voetbad nemen. Ik heb mijn voet in het warm water gestoken. En had een tijd dat was rood-blauw aan het worden. En dan heb ik gezegd, ja, dat is bevriezing. Ik ben dan naar huis gekomen, ik was 9:15 thuis s'avonds. Ik heb naar de dokter gebeld en de dokter is gekomen en gezegd, ja, die teen zijn bevroren. En ik zit er nu nog mee voor het ogenblik, maar er is een hele goede betering. Dus er komen grote blaren op, lijken verbrandingswonden. En die blaren zijn afgesneden van de dokter dan. Uh-huh. En nu heel het goed.
Heb jij ooit inzinkingen gehad tijdens die lange wedstrijd?
Een zware inzinking in feite niet. Dus ik had me voornemen om regelmatig veel te eten, goed te eten. En wij hadden geen gebrek aan dat eten.
En wat deed je dan zo? Dat is wel eens interessant.
Ik heb gezegd, ik was mijn rozijnen vergeten in de start. En mijn vrouw heeft me toch kunnen oppikken en klopen. En heeft vlug de rozijnen in mijn achterzak gehouden. En ik was geschikt voor rozijnen, druivensuikertee en druivensuikertee. Ook een beetje citroen te drinken en zo verder. En op een zeker ogenblik kom ik daar. Een eentje verder, maar ik wil van een busje drinken. Het wordt bevroren op mijn rug, dus moet het koud geweest zijn. Dus de lichaamstemperatuur helpt niet om dat drinkbusje te onttooien. Maar rozijnen, muesli... Warme thee, warme koffie, bouillon, alles was te krijgen op het ijs. Van de mensen die spontaan alles aanboden. Oranjeappelen, sinaasappelen en 4 gesneden. Zelfs mandarijntjes gepeeld, alles kon we krijgen. Dus we hadden geen enkele moeite. Lippenzalf, alles was beschikbaar.
Goed luisteraar, we hebben nog een 7-tal minuten zendtijd in dit programma Satelliet. Als u wilt reageren, als u wilt een vraag stellen aan Willy... of ze los betuigen, of weet ik veel, dan kunt u eens bellen naar onze studio. Het nummer is 71-27-05. Dan kunnen wij misschien ondertussen eens vragen aan Willy, welk gereedschap, als ik dat zo mag noemen, of welk materiaal er allemaal nodig is om die elfstedentocht te kunnen tot zijn goed einde brengen, dat vraagt waarschijnlijk heel goede schaatsen.
Normaal, van schaatsen gesproken, dus u kan natuurlijk niet gaan met een ei. U kan natuurlijk niet gaan met een ijshockey schaats of zoiets in die genre. Dus te moeilijk, die afstand is te lang en die schaatsen zijn te kort. U moet een vlakke schaats hebben, een goede schaats om te rijden. Scherpe schaats natuurlijk, want een paar aantal kilometers zijn er dan moeilijkheden met het ijs. En, want ik heb 25 km op ijs gereden met zand op. En schaats was bot en het gaat dan moeilijk verder hoor.
Goed, onze eerste telefoon die is al binnen ondertussen. Als dat technisch kan geregeld worden, dat we de meneer of de mevrouw aan de lijn kunnen krijgen hier in de studio, in de talkroom. Ja. Goedemorgen.
Hallo.
Ja, goeiedag.
Dat is met Willy.
Ja, u kunt tot Willy spreken, met u spreken wij alstublieft.
Het is meneer Storbi van de gemeenteraad.
Ah ja, dag Gerard.
Dag Gerard.
Ja.
Je had graag een vraag gesteld aan Willy, geloof ik.
Ja, eerst een vraag zou ik aan de provincie wensen hebben natuurlijk. Hè.
Bedankt, bedankt Gerard.
Met zijn prestatie, hè, dat is een tof vooral. Ik heb ook, misschien al vernomen, een opmerking gemaakt in de gemeenteraad dat de sportraad van Malgen zo weinig aandacht schenkt aan de prestatie van Willy Cabore.
Ik denk wel dat hij die aandacht ondertussen al voldoende heeft teruggekregen. Hè?
Ah ja, dat zal hoop ik toch in de toekomst zo'n beetje veranderen. Hè?
Mm-hmm.
Ik zou toch één vraagje willen stellen, een technische vraag eigenlijk. Hè? Aan Willy, specialist natuurlijk op het gebied van schaatsen. Mijn zoon, de facteur, je kent hem misschien wel met een baard erin.
Ja, ja, ik ken hem goed.
Ik heb een paar nieuwe schaatsen aangeschaft en dat waren ook van die kunstschaatsen, hè?
Ja,
kunstrijden.
Ja.
Mm-hmm. Met die tandjes, je hebt toch pas al gesproken over die tandjes van voor om die schaatsen.
Ja, hele korte.
En dat was een onderste tandje, dat onderste tandje was iets naar omlaag zo.
Ja.
En hij had om een paar meter geschaatst, ofwel hij had tegen dekken en zijn pols versterkt.
Mm-hmm.
Dan heeft hij dat tandje wezen afslijpen, hè?
Ja, ja.
En, wat denk je ervan? Is dat gevaarlijk? Is dat bij alle nieuwe schaatsen of hebben we een technische fout of iets dat er naar beneden wijst?
Het moet naar beneden wijzen.
Ah ja.
Voor
het kunstrijden is dat best nodig.
Dus een tandje, dus bij een goede kunstschaats wijst dat tandje naar beneden. De meeste mensen nemen een kunstschaats omdat ze anders geen benul hebben misschien van het schaatsen aankopen. Ah, ja. Ik denk wel dat ze meer advies zouden krijgen in de sportwinkels. Die iets dergelijks verkopen. En aan een jongen, gelijk uw zoon, de facteur, dat ik zeg, of dat je zelf zegt, die ik goed ken, zouden ze beter aangeraden hebben om een ijshockeyschaats te verkopen. Dat is een snelle schaats en ook een bewegelijke schaats. Zonder tandjes dan. Want die tandjes zijn niet, gelijk er veel denken, om af te remmen, maar zijn wel om een afzet te doen bij een sprong te maken. Dus het is een kunstschaats en een kunstschaats wordt een sprong gemaakt. Dus je komt op een zekere snelheid af. U zet af met die schaats, dus wel een remming voorwaarts, maar om die sprong in de hoogte te kunnen afwerken, dus stel je tandjes erop.
Ah ja, heeft het dus goed aan gedaan om dat onze tandjes dus te verwijderen?
Ja, je mag ze zelfs allemaal wegdoen, want dan lijkt het weer op een ijshockeyschaats. Of misschien zijn schaatsen van de hand te doen, maar in een volwassene over die kunstschaatsen kent.
Ah ja, ja, goed, ik zal hem dat zeggen. Bedankt.
Gerard,
ja?
Ik heb nog een telefoontje gekregen van iemand. Van u zelf persoonlijk en u sprak van eens de markt onder water te zetten.
Ah, ja, dat is een idee van de burgemeester.
Ja, dus...
Hij zou dus bij het vernieuwen van de nieuwe markt daar, hè.
Ja.
Dat is nog allemaal gebeurd, hè. Dus
ja,
die,
ja.
Plavijn of zo. En hij zou dat trachten, een studie te laten van maken, dus van technische dienst. Of dat iets zou mogelijk zijn bij een zeer streng forstweer. Voor een paar centimeter, dus 3-4 centimeter water daarop te laten spuiten en dat laten bevriezen.
Dat was een heel ideaal idee en als de burgemeester luistert, zou ik zeggen, positief gedacht van hem.
Gerard, gaat men daar dan aprilvissen in steken of is dat echt realiteit, dat voorstel?
Nee, dat was onder vier ogen. Hè.
Ja, maar dat is
dat
dus werkelijk...
Dat was een gedachtenwisseling is over schaatsen. Hè.
Maar dat is gemeend werkelijk, dat voorstel?
Dat is nog niet in de gemeente gekomen.
Maar nee, maar gemeend, ik bedoel, dat is echt bedoeld zo.
Maar,
dat was geen grap.
Hij zou een studie laten maken daarvan, hè. Als dat mogelijk is. Hè.
Mm-hmm. Dus als die studie ervan zou komen en ze doen het goed, dan denk ik dat het een heel positief punt is voor Maldenham. Want de mensen van Maldenham, de jeugd van Maldenham, moet toch ergens kunnen schaatsen, hè. Dus als het vlak is en het is in de zomer kunnen ze rolschaatsen en als het in de winter is kunnen ze ijsschaatsen, dus zonder gevaar van erdoor te zakken. Hè.
Ja, ja, ja. Ja, inderdaad, dat was. Er zit iets in, hè?
Ja, heel zeker.
Ja. Allee, het is te hopen dat we later nog van iets van terug horen nog, hè?
Ja. Goed, ja, Gerard, bedankt voor het telefoontje.
Dag, hè.
Oké, ook bedankt van onze tweeën, Gerard. We hebben geen tijd meer om nog andere mensen te laten reageren, maar ik veronderstel, Willy, je bent altijd een zeer sympathiek iemand, ook zeer behulpzaam. Als er nog mensen, schaters, zouden zijn met problemen, dan veronderstel ik dat ze toch bij u terecht kunnen.
Alle schaters, om het even van waar ze ook komen, dus mogen Maldenhemnaars en liefst Maldenhemnaars zijn altijd welkom bij mij thuis. Ik heb er al veel over het dorp gehad om schaatsen te laten slijpen, die ze laten slijpen hebben in instellingen die het minder goed kunnen, want normaal doen ze het allemaal mechanisch. En wij snelschaats worden gesleept met de hand, wij doen het allemaal met de hand en met volle overtuiging om die mensen te helpen. En moesten er zijn sportbeoefenaars zijn die het eens willen proberen op lange schaatsen, dan kunnen ze altijd terecht voor inrichting bij mij. Of komen ze naar het Bodempark in Brugge de dinsdag en de woensdag van 7 tot 8, s'avonds natuurlijk. Of de donderdag van 6 tot 7 s'avonds, dat zijn de cluburen van de shorttrack. En mogen die mensen allemaal gratis proberen, met hun eigen schaatsen of met schaatsen dat wij hun ter hand stellen, zonder enige onkosten. Dus ze mogen 3 maal proberen voor een eventuele aansluiting bij de club. Moest het goed bevallen, dan kunnen ze aansluiten. Bevalt het niet, dan zeggen ze bedankt en merci en wij blijven dezelfde vrienden.
En jij bent trainer van die club?
Ik ben trainer van de snelschaatsclub in Bodempark, ja.
Oké, Willy, van onze kant zeer hartelijk bedankt voor jouw spontaan gesprek hier in ons programma. We moeten wel nog even erbij vertellen dat je ook vanmiddag bij Saturnus te gast bent, dan wel in het sportprogramma van Rudy van Hildersum. Dus nog meer Willy Cabor vanmiddag op Radio Saturnus, dus afstemmen op de sportshow. Mm-hmm.